Goedemorgen allemaal, fijn om vanmorgen bij u te zijn. Zo even van de camping gekomen. Het is heerlijk om vanmorgen in uw midden te zijn. En we hadden vanmorgen begonnen we al met een heel bijzondere bidstond. Dat was eigenlijk al een dienst op zich vanmorgen. Waar we met elkaar hebben gesproken over de grootheid van Christus. En daar hebben we ook van gezongen. En dat is allemaal niet zo moeilijk, zeiden we tegen elkaar. Dat maak ik ook op de camping mee. Elke week hebben we daar een zing-in. Anderhalf uur lang staan de mensen te zingen, soms te dansen, soms te springen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, als je dan pastoraal werk op een camping mag doen, dan ben je blij op zo'n avond, maar soms huil je om het andere. En wat me heel erg bezig heeft gehouden, de woorden van Paulus, die hij ook aan de Filippenzen zegt, dat hij moet zeggen, en hij zegt het wenende, dat velen wandelen als vijanden van het kruis. Geen vijanden van Christus, maar vijanden van het kruis. En daar spraken we vanmorgen even met elkaar over. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat we wel willen zingen en springen en blij willen zijn, maar dat we geen gekruisigd leven willen hebben. En dat is toch de diepste essentie wat de Heere van ons vraagt. En vanmorgen mag ik met u het woord weer openen. En ik hoop dat wij dat kennen, dat gekruisigde leven. Want weet u, het schriftgedeelte wat ik met u ga lezen, dat was zo anders bij veel mensen daar. En ik wil u meenemen naar dat kleine briefje van Titus. Als je niet oppast, ben je er zo weer voorbij. Na Timotheus. En dat briefje, dat schrijft apostel Paulus aan Titus voor de mensen die op Kreta woonden en leefden. En ik wil beginnen om bij hoofdstuk 1, vers 15, om even aan te geven hoe dat leven van de Cretensers was, om daar over te gaan welke een geweldige boodschap de apostel Paulus voor hen had. Vers 15 van hoofdstuk 1. En daar zegt Paulus: alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. En dan zegt hij, zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. En daarom hadden ze opnieuw de boodschap van redding en heil en levensheiliging nodig. En dat lezen we ook in hoofdstuk 2. Vanaf het 11e vers. Want, zegt Paulus, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En dan hoofdstuk 3, vers 4. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, is verschenen. Maar toen de goedertierenheid van onze God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwig leven. Tot zover Gods woord. En ik heb over de overdenking van vanmorgen gezet: wat is je verwachting? Nu, allemaal hebben we verwachtingen. En als je naar vraagt naar mensen: wat is nu je verwachting? Dan kun je heel wat verschillende antwoorden krijgen. En de meeste antwoorden zullen gaan over het hier en over het nu. Over de nieuwe school misschien die dadelijk wacht. De nieuwe opleiding. Dat je werkeloos bent en dat je misschien toch verwacht spoedig weer een baan te krijgen. Maar de Bijbelse verwachting waarover we lazen, gaat eigenlijk niet over het hier en nu. Die spreekt over de verschijning der heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, die straks komt in heerlijkheid. En de geweldige erfenis die ons dan te wachten staat. Daar schrijft Paulus over. En ik hoop dat in ons die verwachting ook gevonden wordt. Dat het allerbelangrijkste is in ons leven. En dat we leven met dat geweldige uitzicht ook. Van de toekomst. Die de ware gelovigen staat te wachten. En Habakkuk zegt in hoofdstuk 2 vers 4. Als hij uitblijft. En hij blijft al zo lang uit. Verwacht hem. Hij komt zeker. En hij zal niet wegblijven. Die heerlijkheid die gaat komen, mijn lieve broeders en zusters. Van de Cretenders werd gezegd, als u het doorleeft, het is toch wat regenachtig weer, zo'n klein briefje vandaag. Daarvan werd gezegd dat ze leugenaars waren. Maar het geweldige is dat God niet liegt. En dat dat woord van God ook zo betrouwbaar is. Bij velen, en ik ontdek dat ook weer op de camping, is dat vertrouwen in God en die verwachting vaak ver te zoeken. En dat brengt ook velen vandaag. Helaas, naar een lauw en oppervlakkig godsdienstig geloofsleven. Maar de apostel had een geweldige toekomstverwachting. In 1 Petrus 1 vers 4 spreekt Petrus over een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen, zegt hij, weggelegd is voor u. Hij is dus weggelegd voor ons mensen. Maar de grote vraag is, zullen we die erfenis ook werkelijk krijgen? U en ik, we leven in een tijd eigenlijk die te vergelijken is met de tijd dat Titus op Kreta was. Men geloofde wel in God. Ze beleden wel hun naam, zijn naam. Maar met hun werken verloochenden ze de Here, lazen we. Ze leefden in zonde en waren ongehoorzaam aan het woord van God. Er was geen levende relatie. Bij velen had nog geen echte bekering en wedergeboorte plaatsgevonden. Daarom komt Paulus opnieuw met die boodschap. En Paulus bepaalt dan opnieuw bij de kern van het evangelie. En dat hebben wij ook in onze dagen zo nodig. Het moet weer gaan over de Heer Jezus Christus. Want je komt tot ontdekking dat het evangelie van Jezus Christus, van die gekruisigde Christus, meer en meer verdwijnt. Soms denk ik, het gaat over van alles en nog wat. Behalve over Jezus Christus en dien gekruisigd. En de kern van het evangelie is die heilbrengende genade van God die geopenbaard is in niemand anders dan alleen in Christus voor alle mensen. En God wil ons door het werk van Christus op het kruis van Golgotha het heil schenken. En die boodschap die moest opnieuw naar Kreta. En ik denk dat zongen we ook straks, heel de wereld moet het weten. Die boodschap moeten wij ook de wereld inbrengen. God wil ons door het werk van Christus op het kruis van Golgotha dat wonderbare heil schenken. Dat is niets anders dan onze erfenis. Dan zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zegt Romeinen 8 vers 17. Wij erven straks, als het goed is, Gods heerlijkheid. Wat een God is dat. Dat hij dat voor ons bereid heeft. In de heerlijkheid. De heerlijkheid. Petrus en Paulus schreven over de erfenis. Ik heb erover nagedacht. Ik denk, er zijn drie soorten erfenissen. Voor de eerste moet je geluk hebben. Misschien heb je een rijke oom of een rijke tante of zo. Die straks sterft. En dan kun je de erfenis krijgen. Alleen je moet er voorzichtig mee zijn. Als je niet oppast, dan erf je ook de schuld. En dan kan het wel eens heel wat narigheid opleveren. En er is een hemelse erfenis. De erfenis van God. Die ligt in de hemel, zoals we zeiden, klaar. Maar daar kun je niet zomaar bij komen. Daar is een voorwaarde aan verbonden. Hetzelfde als je je laptop in wil gaan, heb je een wachtwoord nodig. Dat weten we allemaal wat tegenwoordig een wachtwoord is. Je hebt je digicode nodig, anders kun je er niet bij komen. Mag ik het zo zeggen, geestelijk gezien heb je een wachtwoord nodig. Om in de heerlijkheid van de hemel te komen voor die erfenis. En dan is er nog een derde erfenis. Daar hoef je niks voor te doen, die krijg je vanzelf. Dat is de erfenis van Satan. Die heeft ook een erfenis. Want Satan had in de zondeval iets heel anders met ons op het oog dan de hemelse erfenis van God. Hij wil ons laten delen in zijn erfenis, in zijn ondergang, in zijn oordeel, in zijn verlorenheid. Ik weet dat velen dat vandaag ontkennen. Dat ook op de camping was een man en die liep rond te bezuinigen. Er is alleen maar een hemel en er is geen hel. God is liefde. Maar de Bijbel leert me heel andere dingen. De Heer Jezus zelf zegt in Matteüs 13 vers 42. Dat ze hen die ongerechtigheid bedrijven, hen die in zonde leven, in de vurige oven zullen werpen. Waar het geween en het tandengeknars zal zijn. Dat zegt de Bijbel. Dat is de waarheid van God. En daarom weet je bij God precies waar je aan toe bent. Maar God heeft er in Christus alles aan gedaan. Dat we die hemelse erfenis kunnen verkrijgen. Daarom heeft hij de hemel ook leeggegeven. In zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Naar ons gezonden om u en mij zalig te maken. Heilbrengende genade. Wat een woord. Voor mensen die op weg zijn naar het eeuwige onheil. En inderdaad, daarvoor moest God mens worden en in een kribbe liggen. Daarvoor moest het kruis opgericht worden. Daarvoor moest Christus daar hangen tussen hemel en aarde aan het kruis. Zo heeft hij zich vernederd aan de dood van het kruis toe. Voor u en mij, om ons die erfenis te kunnen schenken. Daarvoor heeft hij zijn bloed vergoten voor u en mij. Daarvoor moest hij sterven. En dat heeft God allemaal in zijn grote liefde voor u en mij gedaan. En dat gaat ontzettend diep. Dat God zoveel van ons houdt. En dat de Heer Jezus zoveel van ons houdt. Dat hij bereid was al die heerlijkheid af te leggen voor ons. Opdat wij straks die heerlijkheid uit de handen van God zouden kunnen ontvangen. Maar de dood was gelukkig niet het einde. Hij is opgewekt en opgevaren naar de hemel aan het plaatsbereiden voor ons. Om ons die hemelse verwachting te kunnen schenken. En straks ook die hemelse erfenis. Als we daar komen waar hij ons verwacht. Ik denk dat u allemaal die geschiedenis wel kent van de koperen slang. Van het volk van Israël dat leefde in zonde in de woestijn. En dat God een vurige slangen zond. Als straf op hun zonde en hun ongehoorzaamheid. Nou ja, het slangengif deed zijn werk. De een na de ander ging dood. En dan gaan ze naar Mozes toe en dan zeggen ze, Mozes, Mozes, bid alsjeblieft tot God dat die slangen weg zullen gaan. En dat wij genezen zullen worden. Nou, Mozes doet dat, tuurlijk. Ze vragen om een gebed, doe je dat? En Mozes gaat naar God. En God zegt, nee, Mozes. Bidden helpt deze keer niet. Vindt u misschien vreemd, maar bidden helpt deze keer niet. Je moet een koperen slang maken. En die moet je bovenop een stok zetten. En zodat iedereen hem kan zien. Nu, daar staat die koperen slang te schitteren in de zon. Dan roept Mozes het volk weer en zegt, God heeft de oplossing gegeven. Als je nou kijkt naar die slang, dan zal onmiddellijk het slangengif uit je weggaan. Dan word je gered van de dood. Je kunt je zo voorstellen dat mensen hebben gezegd, kijk naar zo'n slang, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Toen een Aman bij Elisa kwam en hij zei, je moet 7 keer je onderdompelen in het water zitten. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Kijken naar zo'n slang. Dat is toch onmogelijk. Dat ding is toch dood. Dat doet toch niks. Het staat niet in de Bijbel, maar ik kan het me wel voorstellen dat mensen zeggen, Mozes, als jij niet meer bidt, dan ga ik bidden. Ik ga zelf wel bidden. Ik ga zelf wel roepen tot God. Misschien hebben anderen gezegd, ja, ik heb dat een tijdje bij laten zitten. Want dat is vaak, hè, als we in de nood komen. Merk ik ook zo dikwijls. Als mensen in de nood komen, dan zeggen ze, ja, maar ik ga de wet verhouden. Gaan we naar de kerk toe? Gaan we naar de tabernakel toe? Gaan we offeren? Ik had een gesprek met mijn buurman een tijdje terug en zei, nee, ik doe er niks meer aan, Bas. Ik doe er helemaal niks meer aan. Dit allemaal weg. Ja, nou, ineens wordt hij ziek. Hij werd ineens ziek. Moest geopereerd worden. Zit helemaal in nood. Ik naar hem toe. We hebben 3 gesprekken gehad. En het bleek dat hij vroeger belijdenis had gedaan. Alles aan de kant gegooid. Alles aan de kant gegooid. En net voordat hij naar het ziekenhuis ging, zei ik, Wout, zal ik voor je bidden? Hij zei, graag, graag. Oh, als een mens in de nood komt, hè. Dan gaat hij van alles uitvoeren om maar weer genade bij God te vinden. Nou, zij deden het ook op hun eigen manier en ze poetsten hun godsdienstige leven weer op. En dat doen wij ook vaak. Maar ze gingen dood. Maar ze deden niet wat God zei. Er was geloof voor nodig en gehoorzaamheid om naar die slang te kijken. Maar het geweldige was, als je dat deed, dan bleef je in leven. Nu, dat beeld van de slang, dat gebruikt de Heer Jezus zelf ook bij Nicodemus. In Johannes 3. Want hij kende Nicodemus door en door. Beter dan dat hij zichzelf kende. Want Nicodemus dacht dat als hij de hoogste geestelijke autoriteit op grond van zijn godsdienstige en vrome leven, het feit dat hij de leider was van Israël, dat als er iemand die erfenis zou krijgen, dan was hij het wel. En als hij dan in het gesprek met de Heer Jezus komt, dan krijgt hij zo'n vreemd antwoord. Een antwoord dat hij nog nooit had gehoord. En ook velen vandaag niet meer horen. Dat hij opnieuw geboren moest worden. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nou, zegt de Heer Jezus, dat kan wel. Je hoeft niet in die buik van je moeder terug, dat kan niet. Maar je kan vanuit God opnieuw geboren worden. Dat is het grootste wonder wat er is, uit God geboren te worden. Nieuw leven te ontvangen vanuit de hemel. En de Heer Jezus liet hem zien dat hij misschien niet letterlijk, maar wel geestelijk, ook door die oude slang gebeten was. Dat gif maakte hem, maar heeft ook ons gemaakt tot zondaren die voor God niet kunnen bestaan. En daarom moest de Heer Jezus verhoogd worden. Gelijk de koperen slang, maar dan aan een kruis. Aan het kruis van Golgotha. En dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zou hebben. Hij moest gaan opzien naar Jezus. Want hij is de enige. En dat vraagt geloof, dat vraagt gehoorzaamheid. En de Bijbel zegt het ook dat alle die hem gehoorzamen, daarvoor is hij een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dat is de enige uitweg om dat dodelijke slangengif uit ons leven te krijgen. immers het bloed van Jezus, Gods Zoon. Dat alleen, dat reinigt van alle zonde. Nu, daar is ook geloof voor nodig. Dat iemand die daar aan een kruis hangt en sterft, zijn bloed geeft, jou kan redden van de eeuwige onheil. En velen geloven dat ook niet. Daarom is het kruis ook voor zoveel een dwaasheid. Een buurvrouw die zegt dat je nog in die onzin gelooft. Een vriend van mij heeft pas een boek geschreven. Daar had hij een recensie van in de Veenendaalse krant gezet. Ik heb gelezen wat de reacties waren. De titel van het boek is Israël Gods oogappel. Je durft het niet te zeggen wat daar allemaal stond in die reacties. Sprookjes. Sprookjes waar jullie nog in geloven. Idioot. Dat zijn de reacties als je nog in God gelooft vandaag. En daarom, je hebt er geloof en durf voor nodig en gehoorzaamheid vandaag. Om te geloven in hem die daar hing. Want hij was de Zoon van God. Hij was niet zomaar iemand. En God schenkt alleen in die weg van de gekruisigde Christus verlossing en heil. En daarom zegt Paulus, de zaligmakende genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En alle mensen kunnen behouden worden, niemand uitgezonderd. En dan ben je tot tranen bewogen als je op de camping met een jong echtpaar spreekt. Zo geboeid en zo geketend in de leer dat het niet kan. Dat het niet kan. Misschien twee uit een stad en één uit een dorp. Wat een nood is er dan in twee jonge levens. En wat hebben ze dan een moeite om te geloven wat hier staat. Heilbrengend voor alle mensen. En toch is dat de goddelijke waarheid. Je moet God meer geloven dan de leer van de kerk of wie dan ook. Geloof dat woord. Alle mensen kunnen behouden. En dan bedoelt hij ook ons, zoals we hier zitten. Want we zijn allemaal van geboorte Nicodemussen. We zijn allemaal Nicodemussen. Met andere woorden, allemaal door hetzelfde slangengif gebeten. En de enige die een geestelijk dood mens levend kan maken, is God zelf. Al ons proberen leidt schipbreuk. Hoe godsdienstig, hoe vroom we misschien ook leven. God wil ook ons, naar Titus 3 vers 5, redden door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. En in die weg gaan we verlost worden van onze geestelijke dood. Komen we tot een nieuw leven wat blijft tot in eeuwigheid. Dan hebben we het wachtwoord. Het wachtwoord voor de hemel is niets anders dan wedergeboorte. Hebt u het? Niet hier, maar dat is het wachtwoord. En een mens die werkelijk opnieuw geboren is, dat kan niet anders. Die wordt een verwachtingsvol mens. En die gaat uitzien wat de Heere voor ons bereid heeft in de heerlijkheid. Paulus zegt het zo geweldig ook, bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 13 en 14. In hem zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie, uur behoudenis hebt gehoord en we horen het. We kunnen nooit meer zeggen, ik wist het niet. In hem zijt gij ook toen gij gelovig werd. Gelovig werd, en dat is meer dan alleen maar geloven dat God bestaat. En mensen geloven en zeggen vandaag alles. Mensen zeggen, ik heb Jezus aangenomen. Anderen zeggen, ik heb me bekeerd. Ik heb me laten dopen, maar ze leven als cretenses. Ze leven als cretenses. Maar wat Paulus hier bedoelt, dat is dat zaligmakende geloof wat niets anders is dan bekering ten leven door de nieuwe geboorte vanuit de hemel door God zelf. En de grote vraag is niet, heb je Jezus aangenomen? Heb je je bekeerd, heb je je laten dopen, maar ben je opnieuw geboren? Dat is de grote vraag. Dan word je verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. En de Heilige Geest is de garantie van God voor onze hemelse erfenis. En ik hoop zo van harte dat u allemaal weet opnieuw geboren te zijn. Want dan ben je ook een nieuwe schepping. En het kenmerk is dat je gebroken hebt met de wereld en met je zondige oude leven. En dat je een volkomen nieuw leven leeft, het tegenbeeld van de Cretenzen. Petrus en Paulus zeggen eigenlijk de Heer Jezus na. Dat we die erfenis alleen maar op grond van onze wedergeboorte hebben. Wij zijn dan, zegt Paulus in Titus 3 vers 7, gerechtvaardigd door zijn genade. Erfgenamen geworden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dan zijn we nog wel hier. Maar dan heeft de wereld ons niets meer te bieden. Dan zien we uit naar die erfenis, die schat. Die in de hemel is weggelegd. En die krijgen we bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Die zich voor ons heeft gegeven, staat er. Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk. Een eigen volk. Wat bijzonder. Om tot zijn eigen volk te behoren. Zijn eigendom. Zijn bruidsgemeente. Israël Gods aardse volk. En wij Christus hemelse volk. Burgers van een rijk in de hemelen. En daarom zie je wat er allemaal gebeurt in je hart en in je leven en voor je toekomst. Als je werkelijk tot die nieuwe geboorte komt. En we zullen wie weet hoe spoedig daar naartoe gaan. Naar die heerlijkheid die voor ons klaar ligt. Als je op alles let wat er vandaag gaande is. Als je ziet wat er in Egypte gaande is. In Syrië. En als u Jesaja 19 leest. Dan zult u tot de ontdekking komen dat God daar aan het werk is. Om ze tegen elkaar zelfs op te zetten. Oh, we begrijpen niet alles. Maar God is aan het werk. En we gaan naar dat einde toe. En dadelijk komt die heerlijkheid als de Heer Jezus zijn voeten op de Olijfberg staat. Dan zal de vrede komen. En voor die tijd zal de gemeente daar huisgewaald worden. Naar 1 Thessalonicense 4. Op een moment zal dat zijn. Als we zomaar in een punt destijds weggerukt worden van deze aarde. En velen weten dat niet. Er kwam een man bij me toen ik over de opname van de gemeente sprak. Die zei, meneer, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik zit al 40 jaar in de kerk. Ik zei, maar het is echt waar hoor. Ga het maar nalezen. We gaan naar huis. We gaan naar het vaderhuis. Met de vele woningen als de bezuin klinkt. En elke erfenis valt daarbij in het niet. En daarom, als het goed is, richten we ons niet meer op het aardse, maar op het hemelse. Het is een onvergankelijke erfenis, zegt Petrus. Met andere woorden, die erfenis blijft eeuwig en er komt nooit geen eind meer aan. Het is een onbevlekte erfenis, niet aangetast door de zonde of wat dan ook. Het is een reine, heilige, volmaakte heerlijkheid. En het is een onverwelkelijke erfenis. Nou, daar staan ook nog weer wat bloemen, die krijgen straks misschien wel iemand mee. Maar over een aantal dagen is het weer weg. Maar die erfenis van ons, daar zullen we eeuwig van blijven genieten. En allemaal door die wonderbare persoon. Die de diepte voor ons is ingegaan, omdat wij naar de hoogte zouden kunnen gaan. De Heer Jezus Christus. En is daar alles mee gezegd? Nee. Maar als we zeggen, opnieuw geboren te zijn. Dan zal dat ook tot uitdrukking moeten komen in ons leven. Paulus zegt, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Daar hadden we het er straks al over in de bidstond. En ik denk dat het daarop aankomt. Dat het op een of andere manier openbaar moet worden in ons leven wie we zijn. Als de Heer Jezus het verhaal van het zaad in de akker vertelt, dan is een gedeelte tussen de stenen en ook een gedeelte tussen de doorns en distels terechtgekomen. Het schiet even op en het gaat dood, omdat het geen wortel heeft. Alleen het gedeelte wat in de goede aarde viel, bracht vrucht voort omdat daar de stenen en het onkruid niet meer aanwezig waren. Alleen in de goede grond, die gereinigd is van stenen en doorns en distels, daarin kan de nieuwe geboorte plaatsvinden. Daarin sterven we met Christus om op te staan in nieuwheid van leven. Daar is de wortel in hem, gegrond en geworteld in hem. Dat is dat gekruisigde leven wat Paulus bedoelt. O, mijn lieve broeders en zusters, dat is absoluut een radicaal leven. Een leven waarin we moeten breken met de zonde. Dat is het kenmerk van een nieuwe geboren mens. Een gereinigd en geheiligd leven, uitziende naar de Heere die spoedig gaat komen, die elke dag kan komen. Vandaag kan de bezuin klinken. En vindt hij dan in mij, in u, een gereinigd en geheiligd leven. Zie hoe ons oude leven was. Jesaja 64 vers 6 zegt, wij zijn alle als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedend kleed. Dat is de oude mens. Maar we lazen toch, Christus heeft ons vrijgekocht van alle wetteloosheid in Titus. Wetteloosheid is het gezag van God verwerpen, is ongehoorzaamheid aan het woord van God. Wetteloosheid is pure rebellie tegenover God. Dat zijn de mensen die heel de Bijbel bladzijde voor bladzijde eruit scheuren en de kaft nog overhouden. Dat is wetteloosheid. Maar als het goed is, is het kenmerk van de nieuwe geboorte een volkomen onderwerping aan Gods woord. Gods woord voor waar houden. Of het nu begrijpen of niet. En als we dat doen, dan is er ook een onderwerping aan God zelf. Die zitten aan elkaar verbonden. Maar er is nog iets bijzonders. In Galaten 1 vers 4 zegt de apostel Paulus dat Christus zich voor onze zonde heeft gegeven, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. We zijn eruit ontrukt met wortel en al, als het goed is. En bevrijd door Christus van de goddeloosheid en de wereldse begeerte. En we behoren niet meer bij die wereld vol van zonde en vuiligheid. Dat zijn de kenmerken van de nieuwe geboorte. En ik hoop dat wij mensen zijn die die kenmerken ook werkelijk willen uitstralen. Dat zongen we. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Dan kan je makkelijk zingen. Maar het gaat om die kenmerken. Dat de wereld dat ziet. Wij dragen immers als nieuwgeboren mensen de klederen des heils. Niet die oude viezigheid meer. De klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. En die moeten wij met ere dragen. En daarin tonen we dat we God lief hebben. Daarin tonen we dat we de Heer Jezus lief hebben. En daarom leven we voor hem uit liefde voor wat hij voor ons heeft gedaan. En God wil dat dat verschil zichtbaar wordt in deze wereld. In deze wereld waarin we nog steeds leven. Leven we dan als het goed is op het hoogste niveau wat hier maar haalbaar is. Leven als nieuwgeboren mensen. En dan hebben we ook de uitstraling van onze nieuwe geboorte. En die uitstraling is niets anders dan de uitstraling van Christus. En dan verspreiden we de geur van Christus. Dan wordt in ons iets gezien van wie de Heer Jezus werkelijk is. De grote vraag is, die ik me ook zelf elke keer weer stel. Wil ik op dat niveau leven? Dat is een vrijwillige overgave. En die kan alleen maar uit liefde. Uit liefde ziende op wat hij voor ons deed. Dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? Wat doe jij voor mij? Tegen de Cretensers moest Paulus zeggen, ze belijden wel dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken. Ze zijn verfoeilijk en ongehoorzaam en onbruikbaar. Wat vreselijk als dat van je gezegd wordt. Als je zegt, ik ben een Christus. Een christen, en als dat van je gezegd wordt. Weet u, het waren allemaal loze woorden zonder inhoud. En als ons leven diezelfde kenmerken draagt als de cretenses, dan zit er iets goeds fout in ons leven. En helaas moet je constateren dat vandaag velen het niet meer zo nauw nemen met de zonde van de wereld. En daarmee verloochenen ze Christus ook. Omdat ze niet dat kruis op zich willen nemen. Dan is het alleen maar wat uiterlijke godsdienst. En daarom is het ook altijd goed jezelf te onderzoeken. In de eerste plaats of we werkelijk opnieuw geboren zijn en de kenmerken daarvan dragen. En zo niet dat we ons werkelijk bekeren tot de Heer. Dan moet je wel alle stenen, alle doorns, alle distels wegdoen. Moet je opruiming houden, zodat er werkelijk het zaad van het evangelie ook diep in je hart kan doordringen en je opnieuw geboren wordt. En ik denk dat velen van u zeggen, ja, maar we zijn al opnieuw geboren. Ik behoor door Gods genade tot dat eigen volk, die bruidsgemeente van Christus. Maar sta je nog steeds in die eerste liefde? Of heb je het ook af laten weten? Dan ben je onbruikbaar geworden. Oh, dan zal de Heilige Geest bedroefd worden. En als je doorgaat en uitgedoofd wordt en de gemeenschap met de Heer verbroken worden, dan zullen er ook opnieuw doorns en distels in je leven komen. En zal er weinig of geen vrucht zijn, terwijl de Heer ernaar verlangt 30, 60, 100-voudig vrucht te dragen. En in het zicht van de spoedige komst van Christus, vraag dat we misschien ons vanmorgen opnieuw reinigen. Van alles wat niet tot zijn eer is. Dan moeten we misschien vanmorgen dat kruis van zelfverloochening weer op ons nemen. En alles wegdoen wat niet goed is. Want de Heere verlangt ernaar dat we in volharding veel vrucht zullen dragen. En Paulus zegt in 2 Timotheus 2 vers 21... Als iemand zich van deze dingen, van wereldse gezindheid, van zonde dus reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elke goede takerheid willen wij nog tot nut zijn voor de Heere. Moet u zeggen, dat is dagelijks morgens mijn gebed. Heer, ik wil zo graag tot nut zijn voor u. Dat u me mag gebruiken. En daar verlangt de Heer naar. En zo dankbaar dat we het zongen. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Dat kan alleen maar. Als je zo leeft. Als we een voorwerp zijn. Voor eervol gebruik. Geheiligd. En van veel nut voor de Heer. Dan stel je ook vrijwillig ter beschikking. Heer, ik wil leven voor u. En dan zeg je dadelijk met Paulus het leven. Het leven is mooi, maar het sterven is nog beter. Want dan komt die heerlijkheid openbaar. En ik hoop dat wij mensen zijn die ons elke dag ter beschikking stellen om van nut te zijn voor de Heer. Weet je, dan kun je ook met vreugde uitzien naar je erfenis. En dan zal er die erfenis niet eens meer zoveel aan doen. Want dan zullen we hem zien. Maar het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. Dan zullen we hem eren, hem aanbidden, hem groot maken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Voor alles wat hij voor ons bereid heeft. Alles door het kruis van Golgotha. En dan mogen we eeuwig gaan genieten. Eeuwig gaan genieten van onze erfenis. Door hem, voor ons bereid. Maranatha. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Heere God, wat is uw liefde oneindig groot, Heere. Als we denken aan wat u hebt gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus. O liefde Gods, oneindig groot is het dan, ver boven ons verstand. En u houdt het nog steeds vol, Heere. om uw liefde naar deze wereld uit te doen laten gaan. En daar wilt u ons bij inschakelen. Als stralende licht hier in Sliedrecht en omgeving. Als vakantie weer voorbij is op ons werk, op school, waar we ook zijn. Omdat de wereld zal gaan zien wat het betekent om opnieuw geboren te zijn vanuit de hemel. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. En help ons om zo te zijn zoals u dat bedoelt. Heer, en als we misschien ontdekt hebben dat we nog steeds niet opnieuw geboren zijn, roept u ons op vanmorgen ons in overgave aan u toe te vertrouwen. En als we misschien gestruikeld zijn en gevallen zijn, als we kinderen van u zijn, Heere, dat de wereld zo aan ons getrokken heeft, Heere, dat we gestruikeld en gevallen zijn, help ons om onze schuld bij u te brengen en te belijden voor u en een nieuwe start te maken, opdat ons leven zal zijn een vruchtbaar leven voor de glorie van uw naam. Amen.